Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 141, de eerste twee versen. Psalm 141, vers 1, ik roep Heer in angst tot u gevloden. En vers 2, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Gemeente, uit Gods heilige woord zal ons worden gelezen het evangelie van Lucas, daarvan hoofdstuk 18, de eerste 14 versen. De schriftlezing vanmiddag is Lucas 18, vers 1 tot en met 14. Maar eerst doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons christelijk geloof. Dat doen we vanmiddag met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26, het eerste gedeelte. Waarna we zingen Psalm 100, vers 4. Dus na de geloofsbelijdenis 26a. Psalm 100, vers 4.
Van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat we geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waar ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons gegeven heeft, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo we ene zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal ons eer verhoord worden en wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doen hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat we onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. De eerste 14 versen van Lucas 18. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad, en ze kwam tot hem, zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing.
Honderdzestien gaan we zingen, de eerste 4 versen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Dat is vers 1. We zingen ook 116 vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3. Och Heer, och wie mijn ziel door u gered. En vers 4. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Gemeente, op de middag van deze biddag wil ik onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest u Gods woord preken uit Lucas 18. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En van dat hoofdstuk lees ik u alleen het eerste vers als onze tekst. Lucas 18 vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. We vatten de tekst samen als een praktische gebedsopdracht. We letten op twee gedachten. Eerst de zorgen bij het gebed. Brengt de Heer Jezus heel duidelijk naar voren allerlei zorgen die horen bij het gebed en die in het gebed een plek krijgen. Die willen we bezien aan de hand van deze gelijkenis. En in de tweede plaats letten we op een aanmoediging tot het gebed. Dat zegt de tekst ook zelf, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, maar de gelijkenis zelf werpt er ook een bijzonder licht op. De Heer moedigt aan tot het gebed, dat is in de tweede plaats. Praktische gebedsopdracht, ten eerste de zorgen bij het gebed en ten tweede de aanmoediging tot het gebed. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ja, vandaag is het biddag. En we zijn blij dat u er allemaal bent. Vrije dag genomen, vrije middag. Moment van afzondering, om stil te staan bij onze afhankelijkheid in het gewone dagelijkse leven van de goedheid van God. Misschien heb je het nog wel uitgelegd aan je collega's of aan je buren, waarom je vanmiddag naar de kerk ging. Gewas en arbeid, altijd bidden. En natuurlijk niet alleen op biddag. Toch, jongens en meisjes? Dat is toch 's morgens het eerste wat je doet. Knieën buigen. Handen vouwen. Bidden tot God. Altijd bidden. Niet vertragen staat erbij. Vertragen. Uitstellen. Nou ja, kan morgen ook nog wel. Ja? Zo kan je dat letterlijk nemen. Het gebed moet niet vertragen, niet uitgesteld worden, maar het kan ook in overdrachtelijke zin, dat we laks worden in het gebed. Dat we nog wel onze handen vouwen en onze ogen sluiten, maar we rekenen al helemaal niet dat God het hoort. Laat staan dat we zullen merken dat er verandering intreedt op ons gebed. Vertragen. Dat is schouderophalend bidden. Dat is bidden voor de vorm. Dan bidden we wel, maar daar gaat helemaal geen kracht mee gepaard. Nu geeft de Heer Jezus ons dus onderwijs dat wij altijd moeten bidden en niet vertragen. Dus heel ons leven moet een aanhoudend en een oprecht gebed zijn. U merkt het wel. Dat is niet alleen dat moment dat je je handen vouwt en je ogen sluit. Dat is niet alleen de houding van het knielen. Maar dat is een gebedsleven kennen. Een gebedsleven. En iemand die een gebedsleven mag kennen, die kan ook niet langer meer oppervlakkig leven. Zo van, het gaat nu eenmaal zo en ik ben nu eenmaal een christen en ik lees nu wel uit de Bijbel en ik ga nu wel bidden. Nee, wie een gebedsleven kent, diens leven ademt in het gebed. Die leeft als een open boek voor Gods aangezicht. Altijd bidden en niet vertragen. Ja, u merkt het vanzelf, er is wel onderwijs nodig. Hoe gaat dat dan en hoe wil de Heere dat dan geven? En als je dat leven kennen mag en in praktijk mag brengen, hoe kan je dan merken dat de Heere van je af weet en dat gebeden ook worden verhoord? Wel nu, zo vertelt de Heere Jezus deze gelijkenis. Om daarin te onderwijzen en aan te moedigen. Want onze God, ontfermt zich op het gebed. We hebben het gezongen uit Psalm 116. En dat is o zo waar. En hoe de Heere dat doet, dat blijkt in dit onderwijs. Gemeente, op biddag, dan hebben we onze noden en onze zorgen voor ogen. En ongetwijfeld hebt u vanmiddag bij de maaltijd al diverse van die noden en zorgen in uw persoonlijk gebed, in uw huiselijk gebed, aan de Heere voorgelegd. Misschien een van de kinderen in een examenjaar. Misschien voor uw ouders, omdat de zorg van het ouder worden toeneemt. Mogelijk iets van uw werk, wat u zorgen geeft en bezighoudt. Kan van alles zijn. Dat mag en dat moet op biddag. Hoor je dat, kinderen? Dan mag en dan moet je bidden of je geholpen wordt bij je schoolwerk. De dingen die je moeilijk vindt, dat de Heer je daarbij helpt. Daar is biddag voor, om dat aan de Heer te vragen. Maar ons tekstgedeelte geeft ook een duidelijke richting aan die nood. Want immers, de Heer Jezus tekent ons in dit tekstgedeelte een weduwe. Vanmiddag wordt deze praktische gebedsopdracht gedaan met het oog op wat zo'n weduwvrouw aan zorg, aan nood kenmerkte. En met dat ik het zo zeg, zullen we ook beseffen dat er in ons midden zijn die weduwe, weduwnaar geworden zijn. En die heel specifiek weten dat zelfs de kleine en de dagelijkse dingen van het leven door het gemis van uw geliefde ineens in zo'n ander licht komen te staan. Waarom wel terecht gezegd wordt, je moet het meemaken, anders weet je niet wat dat is. Een weduwe. De zorg voor de weduwen in Israël behoorde groot te zijn. Hadden een erfdeel, van de inkomsten van het erfdeel moest men leven. Maar wij weten ook dat richting de tijd van het Romeinse Rijk, de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde, de onderhouding van die Mosaïsche wetten achteruit was gegaan. Dat de mensen daar makkelijker in waren geworden en dat er daartoe ook meer bedelaars waren gekomen. Mensen met een handicap die hun hand moesten ophouden omdat blijkbaar die regelingen uit de wetten van Mozes niet meer goed functioneerden. En zo zullen ook ongetwijfeld weduwen in Jezus' dagen daar mee te maken hebben gehad. En dan komen dus inderdaad de dingen van het gewone leven in een ander licht te staan. Het inkomen, het dak boven je hoofd, het eten en drinken wat je nodig hebt, gewas en arbeid. We vinden het maar gewoon, gemeente. Maar hoe nuttig om erbij stil te staan en de Heere te bidden of Hij wil geven dat we ook dit seizoen zullen hebben om ons te voeden, om ons te kleden. Een huis ook om in te wonen. Ik heb het al genoemd in het gebed. Mogelijk hebben u zorgen om uw gezondheid. Voor uzelf of voor een van uw kinderen. En weet u ook hoe gezondheidszorgen alle dingen ineens in dat andere licht weer kunnen plaatsen? Wel nu, dan heb u nood. Nood op biddag. En die zorgen om de zekerheid van het eten en het drinken en het onderdak is ook weer niet alleen voor weduwen. Laten we in deze tijd van welvaart er ook niet aan voorbij gaan dat mensen soms gewoon armoe hebben. Mensen in de buurt, mensen in de stad, maar misschien ook wel mensen hier in de kerk. Halverwege de maand al in het rood dreigen te zakken. Wat echt een zorg is, wat elke maand terugkomt, hoe blijf ik daar vandaan? En hoe geef ik mijn kinderen te eten? Hoe voldoe ik mijn lasten? Dan heb je nood, gemeente. En op biddag is het goed om dat te benoemen. Dat u arbeid mag doen, gezondheid daarvoor mag hebben. Dat u uw baan mag behouden. En dat alles daaromheen ook op een ordelijke manier zal verlopen. Ja, dat laatste ook, die ordelijke manier, want deze vrouw had volgens vers 3 ook een tegenpartij die haar kennelijk onrecht deed. Het gaat in deze gelijkenis ook over een rechter. Dus je zou dat heel juridisch kunnen inkleden, maar ik zou zeggen, laten we het maar dicht bij huis houden, want Hanna had ook een wederpartij. Hanna, u weet het wel, de vrouw van Elkana. Haar wederpartijdige was Peninna, die haar elke dag met een scherpe tong plaagde. Dat kan dus ook. Je zou zeggen, daar ga je niet voor naar een rechter. Maar daar heb je wel elke dag last van. In je eigen huis. Misschien wel in je eigen familie of gezin. Misschien wel een collega die u met zijn woorden altijd te slim af is. En die de zaken altijd zo draait dat het in uw nadeel is. Dan kan je eronder zuchten. Als je daarin zoveel geslagen bent. Zoveel nood ervaart. En het zal maar gebeuren dat daardoor je baan op de tocht komt te staan. Het zal je maar gebeuren dat je daardoor salaris moet inleveren. Of ineens een hogere huur moet betalen. Onrecht ervaren. Dan geeft het een zorg. Dan doet het een pijn. En dan wijs ik u op vers 4. Deze vrouw heeft dan dus iemand gevonden bij wie ze haar nood wil klagen. Een rechter die nog niet eens zo heel erg gunstig bekend stond. Maar ze kon niet anders dan hem te vragen om zijn hulp. Maar hij geeft geen gehoor. Geen gehoor. Iedere keer gaat ze naar hem terug. Klopt ze bij hem aan. De deur gaat niet eens voor haar open. En als die al wat zegt, dan wijst hij haar af. Dat is moeilijk. Als je vragen stelt aan je ouders, maar je krijgt geen antwoord. Als je samen met een broer of een zus iets zou willen oplossen, dan komt niet van de grond. Dat is moeilijk. Als je zo in het maatschappelijk leven vastloopt en het wel lijkt alsof zelfs de mensen die er zouden moeten zijn om je te helpen zich tegen je keren. Gemeente, dat schetst de nood van deze vrouw en zo mogen we de zorgen op biddag illustreren. We hoeven niet alles te noemen, maar zo zoek ik ook aansluiting bij u in uw levensomstandigheden. Wat u neerdrukt en zorgen geeft. Op deze biddag, jongens en meisjes, mag je alles aan de Heere vragen. Ook als je geplaagd wordt op het schoolplein. Ook als je het gevoel hebt dat die ene leraar of lerares jou toch niet goed begrijpt. Mag je aan de Heere vragen. Bij dit alles, gemeente, gaat het natuurlijk niet alleen om die weduwe, gaat het niet alleen om die rechter, maar gaat het om het bidden tot God. Dus de ervaring van deze vrouw dat ze in haar bidden geen gehoor vond, was voor deze gelijkenis ook met een geestelijke strekking. En ik zou dat ook willen benoemen bij de nood, bij de zorgen van het gebed. De ambtsbroeders komen dat tegen in hun bezoekwerk. Dat sommige mensen daarover klagen en andere mensen daar heel voorzichtig wat opening in geven, wordt mijn gebed wel verhoord. Weet de Heere wel van mijn droevig lot? Jongeren, wat is dat voor jullie soms ook een vraag? Je buigt je knieën, je vouwt je handen, maar zou God nou echt horen wat jij zegt? Zou God daar nou echt wat mee doen? Deze vrouw ervoer het letterlijk. De deur van de man die ze om hulp vroeg, bleef voor haar gesloten. En ging die al open, dan sloeg die even later weer dicht. Gaat zo ook aan de hemelpoort. Is dat uw diepe klacht? U weet het, gemeente, klagers hebben geen nood. Dat geldt ook hier. Mensen die luid en duidelijk klagen over dat God hun gebed niet verhoort, ik zou zeggen, dat maakt niet zoveel indruk. Want als u nog zoveel energie hebt om te klagen, dan is de vraag misschien wel op zijn plaats, heb u het wel eens onderzocht? Wat de reden is dat de Heere niet hoort. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. Nee. Als de Heere werkelijk het gebed niet schijnt te horen, als dat werkelijk nood is, dan klagen we dat niet luid en duidelijk uit, maar dan is dat een worsteling voor je ziel. Die brengt je altijd weer en meer bij de Heere. Die brengt je in zelfbeproeving. Die doet het je afvragen. Heere, is er een verhindering? Staat me iets in de weg? Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Ziet u wel? Zulke klagen niet over God, maar die klagen over zichzelf. En dat maakt de nood dan soms nog zoveel te zwaarder. Want dan heb je zorg over het boodschappenbriefje. Dan heb je zorg over je baan. Dan heb je zorg over relaties in de familie of wat dan ook. Maar dan moet je daarbij zeggen, Heere, ik heb het niet verdiend. Mijn leven getuigt tegen me. U staat zo in uw recht als u de deur dicht houdt. En als u me niet verhoort, wat kan u niet missen? En dan zou ik het hele seizoen droog brood moeten eten. Maar als ik uw genade er maar bij krijg. Want zonder uw genade zal het deftigste diner me niet smaken. Kom, gemeente, wat is uw zorg bij het gebed. Er is één trek in deze gelijkenis die bijzonder nog wel onze aandacht vraagt bij onze eerste gedachte. We zagen die weduwe zo in de praktijk van haar leven worstelend met allerlei dingen waar ze om bad, waar ze nood bij ervoer. En de Heere Jezus gebruikt het voorbeeld van deze vrouw en die onrechtvaardige rechter om ons aan te sporen dat wij altijd moeten bidden en niet vertragen. En één trek moeten we nog wel onder ogen zien. En dat is dat deze vrouw aan die onrechtvaardige man vroeg om recht. Want zo staat dat in vers 3, doe mij recht. En zo heeft die man dat ook opgevat volgens vers 5, om haar recht te doen. Gemeente, dat is een lastige. Recht doen. Wat is recht? Als u een arbeidscontract hebt, dan hebt u er recht op dat uw werkgever de afspraken daaruit nakomt. Dat is recht. Als u een huis hebt gehuurd, dan hebt u er ook recht op dat uw huurdersbelangen worden gerespecteerd. En zo kun je dat uitbreiden. Maar als u naar de supermarkt gaat, heb u dan ook recht op brood? Heb u dan ook recht op, breid het maar uit, Ja, als u betaalt, hebt u recht, maar het is uiteindelijk toch allemaal betrekkelijk. Wat kunnen wij als Nederlands volk voor recht laten gelden dat wij geen oorlog krijgen, dat hier de dingen niet op de bon gaan? Wat kunnen we voor recht laten gelden dat de gezondheidszorg voor ons zal blijven openstaan? Het is uiteindelijk allemaal maar betrekkelijk. En dan omgekeerd, wanneer gaat u nou vragen om recht? Dat doe je wel in het uiterste geval van nood. En ook als je heel erg zeker bent van je zaak, dan zeg je, ja, maar ik sta in mijn recht. Laat me zomaar niet wegsturen. Dan ben je de fase van de vriendelijkheid wel voorbij, zouden wij zeggen. Treft het u niet dat de Heer Jezus in dit voorbeeld nu zegt dat deze vrouw bad om recht? Welk lid van de gereformeerde gemeente kan zijn knieën buigen en tegen God zeggen, ik heb recht dat u mij verhoort? Er zouden toch hier in de kerk nou juist mensen moeten zitten die daar enige bevatting van hebben. Recht. Als God naar recht gaat handelen, dan getuigt alles tegen mij. Ik moet op deze biddag nou juist zo inleven dat ik geen rechten heb, maar dat ik alleen maar om genade kan bidden. Dus dat is niet alleen een punt om bij stil te staan, maar laten we dat ook eens wat nader onderzoeken. Wat zou deze trek in deze gelijkenis ons nu te zeggen kunnen hebben? Deze vrouw bad om recht. Luther en Calvijn hebben ons geleerd dat wij de moeilijke dingen in de Bijbel moeten onderzoeken met behulp van andere Bijbelplaatsen. En dat andere Bijbelplaatsen dan misschien juist wat eenvoudiger zijn en daardoor licht werpen op die moeilijke passages. In dit verband moest ik denken aan die weduwe, ook al een weduwe, die naar de profeet Elisa ging, 2 Koningen 4. En die weduwe had last van een schuldeiser. En met die zorg ging ze naar de profeet Elisa om hulp. U ziet daar een geschiedenis in het Oude Testament die overeenkomst vertoont met deze gelijkenis. Een weduwe, een wederpartij, hier een schuldeiser. En bijzondere trek in die geschiedenis bij Elisa is dat die schuldeiser dus geld geleend heeft. Maar die schuldeiser zegt tegen die weduwe, nu wil ik dat geld terug hebben. En de weduwe kan het niet betalen. Precies hetzelfde als wat we al eerder zagen bij de weduwe uit onze gelijkenis. Daar was weinig financiële draagkracht. De vrouw kon dat niet voldoen. En toen heeft die schuldeiser gezegd, dan geef ik je nog een beperkte tijd. En als je dan nog niet betaald hebt, dan neem ik je kinderen. Dan neem ik je kinderen om die, nou ja, laten we maar zeggen, als slaaf te verkopen. En dat is de vraag waarom die weduwe naar de profeet ging en vroeg om hulp. En ik wil dat licht vanuit de Heilige Schrift u vanmiddag niet onthouden. Het recht om te bidden, daar mogen we wel bijzonder denken aan de trouw van Gods verbond. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat raakt ouders en grootouders heel diep, als het je kinderen betreft. Deze weduwe bij Elisa zag haar kinderen de slavernij ingaan. Dat je kinderen te eten hebben. Dat je kinderen onderwijs ontvangen naar schrift en belijdenis. Dat ze op een school gaan waar leraren zijn die eenvoudig en eerlijk naar voren brengen wat het christenleven is. Ja, maar dan ook dat daarvoor een genadewonder van God nodig is in je leven. En dat je kinderen in eenvoud zo de Bijbel lezen, de kerk liefhebben, graag naar de kerk gaan. Die nood, die zorg, doe mij recht. Kinderen zijn een erfdeel des Heren. Wie zo de Heer wijst op de trouw van zijn verbond, die heeft recht van spreken, omdat de Heer zijn verbond bijzonder toezegt aan de kinderen van de gemeente. En nu komen we bij de kerngemeente. Waar is dat verbond vastgemaakt? Wie heeft die belofte verdiend? Dat is de Heere Jezus, want al de beloften Gods, zovelen als er zijn, die zijn in Hem. Ja, in Hem. Amen. Dus smeken om recht, dat is smeken om Jezus wil. Dat is komen tot het hart van het evangelie. Tot dat eeuwige verbond der genade. Dat is zakken en zinken op die enige pleitgrond die God heeft gelegd. Doe mij recht. Jongens en meisjes, dat weten jullie, dat hebben je ouders je geleerd, dat zegt de juffrouw op school. Je moet altijd bidden uit genade. Altijd bidden om Jezus wil. Niet dat ik het verdiend heb, maar ik bid het u in Jezus naam. Gemeente, hoe leeft dat bij u? Dat bidden om Jezus wil. Is dat een gelukkige uitkomst? Het hoopvolle slot van uw gebed. En zegt u dat ook zo? Gelukkig dat we zo ons gebed mogen eindigen. En dat is natuurlijk waar, maar leeft dat ook? Is dat voor u ook realiteit geworden? Als het over recht gaat, ik zei net, daar ben je de vriendelijkheid wel voorbij. Dan ben je van al je andere zekerheden inmiddels af. Als het over recht gaat, dan zoek je nu juist een houdbare grond. En gemeente, zo worden we op deze biddag opgescherpt om zo ook te bidden. Dus niet gemakkelijk en oppervlakkig en vanzelfsprekend, maar zoekend naar een houdbare grond. Wat is voor u een houdbare grond? Dat u toch eerlijk voor uw salaris hebt gewerkt. Dat u toch een hoge urgentieverklaring had bij de woningbouwvereniging. Is dat een houdbare grond voor u? Is het een houdbare grond dat u een keurig lid bent van de gemeente? O, zo meelevend misschien ook wel gebruik maakt van het heilige avondmaal. Is dat uw grond? Uw recht? Is het uw recht dat u veel van de Bijbel weet en ook goed van God spreekt? Geeft u dat recht op een voorkeursbehandeling aan de hemelpoort? Recht. Doe mij recht, heren. Want ik ben lid van de gereformeerde gemeente. Doe mij recht, heren. Want ik heb iets van mijn ellende leren kennen. Doe mij recht, heren, want ik hou zoveel van de Heere Jezus. Gemeente, u merkt het wel, ik kom wat dichterbij. Ja, en de Heere doet dat ook zo in het leven van de zijnen, want de nood van deze vrouw was dat ze alsmaar geen gehoor kreeg. En dat op de proef stellen van die rechter, dat was uit kwade bedoeling. Hij had er ook helemaal geen zin in om haar te verhoren. Maar als God de mens op de proef stelt, dan doet God dat niet met kwade bedoelingen, maar met goede bedoelingen. Als God u in uw gebed op de proef stelt, dan is het om u tot die kern te brengen van dat recht. Waar je verdiensten en je waardigheden, je liefde, je ijver onvoldoende blijken. Waar je geen rechten meer kan ontlenen aan dat er wel eens een verandering in je leven is opgetreden. Waar je ernstig bent geworden. Misschien wel vroom in uiterlijk opzicht. Gemeente, wat is dat een moeilijke gang in je leven. Als je naar een rechter moet gaan om genade te vragen. Dan ben je je keurige leventje wel voorbij. Dan heb je het wel afgeleerd. Om je te beroemen op je bekering, op je geloof, op je ijver, op je gebeden, op je psalmversjes. Doe mij recht. En dit zegt hier de Heere Jezus in een gelijkenis. En deze Jezus is degene die straks aan dat recht gaat voldoen. Het is lijdenstijd. Hij heeft de prijs betaald. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. O, dat goddelijke recht. Daaronder is hij verbrijzeld. Daarvoor heeft hij de bittere en smadelijke dood des kruises moeten ondergaan. Doe mij recht. En nu is het zo'n nood in het gebed. Om daarin gehoor te geven. Aan deze gebedsopdracht. Ja toch? Want wat wou u voor zegeningen hebben? Als het Jezus niet is, dan ben je voor een dag geholpen of twee of voor de rest van je leven, maar dan kom je wel eeuwig om. En als het om Jezus wil is en in Gods gunst, dan ben je gezegend. Al zou je zakken voor je examen. Dan ben je gezegend, al moet je een ernstige operatie ondergaan. Dan ben je gezegend omdat God vrede geeft. Op grond van recht. Kom, u die de Heer vreest. Die geen vreemdeling bent van God en goddelijke zaken. Verstaat u dat? Dat het op een rechtsgrond moet zijn. Verstaat u dat? Dat die genade niet alleen ziet op de mogelijkheid. Dat de Heer Jezus niet alleen zo nodig is om zijn beschikbaarheid, zijn gewilligheid. Verstaat u dat? Dat u hem ook nodig hebt als borg. Dat u het nodig hebt dat de prijs wordt betaald. Dat aan die heilige deugden van God genoegdoening wordt gegeven. Deze man die heeft die weduwe flink op de proef gesteld. En ik hoor een kind van God zeggen vanmiddag, ja dat was in mijn leven ook nodig. Opdat ik dus zijn goddelijk recht zou leren. De hand op de mond. De gehele wereld voor God verdoemelijk. Niks meer overhouden. Dan alleen die smeekbeden om genade op grond van recht. Laten we ervan zingen, 77. Het eerste en het zesde vers. Psalm 77, vers 1. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En vers 6. Zou God zijn gena vergeten? Praktische gebedsopdracht. We hoorden van de zorgen bij dat gebed, maar we willen ook stilstaan bij de aanmoediging tot dat gebed. Deze gelijkenis heeft de bedoeling om aan te moedigen. Altijd bidden en niet vertragen. En die bijzondere aanmoediging zit nou juist bij de kern van de gelijkenis. Die onrechtvaardige rechter moeten we vergelijken met de rechtvaardige God. Die onrechtvaardige rechter had kwaad in de zin, die wilde helemaal niet horen. Van God mogen we geen kwade gedachten hebben, maar alleen maar goede. Ziet u de vergelijking? En jongens en meisjes, nou gaan we de vergelijking afmaken. Die boze rechter, die lang niet hoorde, wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Staat in vers 5. Wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Die boze rechter is uiteindelijk goed geweest voor die vrouw. En dat is de kern van de gelijkenis. Als nu zelfs een boze rechter uiteindelijk het gebed verhoort. Zoveel te meer zal de goede God horen die tot hem roepen. Dat is de aanmoediging. Wij bidden niet tot een boze rechter, een onrechtvaardige rechter. Wij bidden tot een heilige God, tot een goede God, een rechtvaardige God, een genadige God, een heilige God. Catechisanten, de eigenschappen van God. Jullie kunnen hopelijk wat van die eigenschappen noemen. Ja, zeg je maar dan. Dan kan je toch ook maar niet automatisch zeggen dat God het je geeft. Want God is wel zo heilig. Die eigenschappen van God, die zijn wel zo volmaakt. Daar kan ik niet voor bestaan. Hoe kwam dat nu? Dat de Heer Jezus met zoveel klem en vrijmoedigheid kan zeggen, als die onrechtvaardige rechter nou goed doet, zoveel te meer zal God recht doen. Hoe kwam dat nu? Wel, ik las bij een verklaarder, deze vrouw had geen vriend die haar zaken behartigde bij die rechter. Maar wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. O, als je als zo'n vrouw elke dag naar zo'n kwaadwillende man moet, dan heb je hard werk. Ja, dan valt je dagelijks tegen. Dan is het inderdaad wel een wonder als zo'n man uiteindelijk toch nog een keertje wil horen. Maar gemeente, hoe anders is het bij God? Deze rechtvaardige, heilige, eeuwige God heeft zijn Zoon gegeven als middelaar, als voorbidder. En nu is de weg tot hem geopend. We hebben het gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Jongens en meisjes, je mag bidden om Jezus wil. En als je daadwerkelijk mag bidden, zal God het ook verhoren. Dat heeft hij beloofd, dat zal hij doen. Kom, kinderen. Wat is jouw vraag aan de Heere? Wat heb je het meest nodig? Elk kind maakt wel eens een verlanglijstje. Tegenwoordig kan je dat ook digitaal. Misschien heb je het ook al wel eens geprobeerd. Wat staat er bovenaan? Wat staat er bovenaan je verlanglijstje, jongens, meisjes? Ik hoop dat je veel zegen krijgt. Veel geluk. Veel voorspoed. Mag je om bidden, op biddag, zeker. Maar dit zal toch echt het grootste zijn. Als je kind van God mag worden. Als de Heer je een nieuw hart geeft. Als die grote, heerlijke God jouw zonde gaat vergeven. Schoon die velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Oh, ja, dat is werkelijk waar, kinderen. Het is biddag vandaag. God in de hemel wacht of jij vandaag je knieën buigt en de Heer zo smeekt om zijn genade, om Jezus wil. Gemeente, dit is de aanmoediging tot dat gebed. Ik heb het tegen de kinderen gezegd en u hebt natuurlijk dat ook voor uzelf toegepast. Maar ik wil aan u ook vragen, heb u nou ook zo de Heere Jezus nodig gekregen? Heb u hem zo ook mogen leren kennen? Het geloof dat de Heere geeft in de harten van de zijnen, dat moet worden onderwezen, dat moet worden geoefend, dat moet worden bevestigd. Dat zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen die erop zien dat de Heere in het leven van zijn kinderen het geloof op de proef stelt. Denk maar aan dat uitstellen. Op de proef stelt, denk maar aan dat er dan geen gehoor lijkt te komen en dat je dan zo terug wordt geworpen op je ellende, op je onwaardigheid en dat dan de wet je nog meer gaat overtuigen van de zonde, maar zo wordt dat geloof ook gesterkt. Was dan op in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat die naam er niet alleen is als een uitkomst, als een mogelijkheid, dat is nog zo algemeen. Maar dat hij nou ook aan mij verschijnt. Dat hij nou ook tot mij spreekt. Zo het geloof geoefend. Om zo te worden gefundeerd in wie hij is en wat hij doet. Niet alleen om zo'n verloren schaap op te rapen. Maar om ook als een goede herder voor zo'n dwaalziek schaap zijn leven te gaan geven. Om zich te laten offeren aan het vloekhout der schande. Mag ik dat aan u vragen, gemeente? Dat u zo de Heere Jezus ook nodig kreeg. Omdat er zoveel onrecht bij u was. Omdat u voor dat recht van God niet kon bestaan. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. Dan heb ik Christus nodig. Zijn borgwerk. Dat hij zijn bloed heeft gestort. Dat hij een grond heeft aangebracht. En dat ik zo om Jezus wil voor God kan bestaan. En gemeente, deze grond mag ik u prediken, dit recht, het is de grond om biddag te houden. God draagt deze wereld nog, al bloedt ze uit 1000 wonden. En dan zullen we ook ongetwijfeld het komende seizoen vele zorgen hebben en worden opgeschrikt door dit en door dat. Maar weet u waarom? Omdat Christus het recht heeft verworven. Dat al de zijnen zullen leven uit de bronnen van Gods genade. Hier voor de tijd en straks voor de eeuwigheid. En dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. Maar ja, zegt u, als de verhoring uitblijft, dan vertraag je vanzelf. Ja, toch? Als het gebed niet wordt verhoord dan. Maar hij er op het laatst ook minder om bidden. Ja, en dan zitten wij precies in elkaar als die kwade rechter. Want die had kwade bedoelingen. En dan gaan wij ook kwaad denken van God. En dat is de strik waar de duivel u in wil hebben en in wil houden. Maar ik zei het. In dat uitstellen van de verhoring beproeft God het geloof van zijn kinderen. En brengt hij dat als te zuiverder goud naar voren. En die gaan nou juist leren om in dat uitstellen van de verhoring geen kwade gedachten van God te hebben, maar goede. Om niet aan hem te wanhopen, maar op hem te hopen. Om niet van hem af te zien, maar om tot hem op te zien en naar hem uit te zien. Altijd bidden. En niet vertragen. Kom, volk van God, stem er eens mee in. Al zou vandaag je gebed nog niet worden verhoord. Dan zou je morgen en overmorgen en volgende week je kruis nog weer op je moeten nemen. Maar als je nou toch vandaag de goedheid van God, zijn recht in Christus wil bevredigen, zou mogen ondervinden als een bestaansgrond. Dan heb je vrede. Dan heb je gezegende biddag. Dan mag je al je nood afwentelen op hem. Ik zeg u dat hij hem haastelijk recht doen zal. Ja, zegt iemand. Maar dat zijn de uitverkorenen en of ik nou wel een uitverkorene ben, nee, moet u goed opletten. Het gaat hier over de uitverkorenen, dat is waar. Het gaat hier over het waarzaligmakend geloof en dat is niet voor iedereen. Dan moet je echt een kind van God zijn. Dan moet je echt weet hebben van dat wonder van genade in je leven, anders hoor je daar niet bij. Dat hebben we goed begrepen, daar gaat het over. Maar dat wordt niet als kenmerk genoemd. De Heere zegt niet, de mensen die als kenmerk hebben dat ze uitverkoren zijn, nee. De Heere zegt, zijn uitverkorenen met als kenmerk, die dag en nacht tot hem roepen. Dat is het kenmerk. En daar mag u zich aan toetsen. Altijd bidden. En niet vertragen. Haastelijk recht doen. Nou kan het zijn dat de verhoring er morgen al is. Maar het kan ook zijn dat het nog langer duurt. Ja, die rechter, die wachtte er heel lang mee. Dat is ook weer zo'n tegenstelling. Die rechter wachtte heel lang, maar God doet haastelijk recht. En als het niet morgen is, al zou het nog jaren duren, maar God doet recht met kracht. Met zo'n goedheid en genade, dat het al verhoring is om erop te hopen. Ik zeg u dat hij hen haastelijk recht doen zal. En daarom moet u bidden en niet vertragen. Gemeente, we gaan eindigen en dan alleen nog het laatste vers van de gelijkenis. Het laatste gedeelte. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Nou, geloof zal er nog wel zijn. Want heel veel mensen noemen zich gelovig. Ook heel veel christenen noemen zich gelovig. Zelfs in deze geseculariseerde tijd. Dus dat zal wel, dat zal allemaal geloof zijn. Dus dat bedoelt de Heer Jezus ook niet in algemene zin. Dan bedoelt de Heer Jezus dit geloof, zulk geloof. Zulk rechtvaardigend geloof. Zulk geloof, dat van alles heeft leren afzien, dat aan alles is gestorven, om hoop en zaligheid alleen van Christus te verwachten, om alleen te zakken en te zinken op zijn middelaarsbediening. kent u dat geloof? En jij? Dat geloof dat een borg nodig heeft tot verzoening van de schuld. Jezus zegt, als ik nou straks terugkom, zijn er dan een Alexanderpolder die zo Gods recht hebben leren lief krijgen en benodigen. De gemeente, zo krijgen we een ernstige, een indringende, een aanmoedigende opdracht op deze biddag. Ik vat hem samen met een Bijbeltekst die ook onze kinderen kennen. En daar eindigen we mee. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Amen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 5 is de slotzang. Gemeente, ontvangt nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.